Welkom beste kijker bij Vrede VZW. Wij brengen weer een interview gerelateerd aan een vredesthema. Deze keer staan we even stil bij het conflict in Ethiopië en met name in het noorden van Ethiopië, in Tigray. Vandaag hebben we als gast Rishan Kassai, die zit naast mij in de studio. Zij is Ethiopische en groeide op in Tigray. In 1991 is ze verhuisd naar België. En al jaren zet Rishan zich in voor vrede in Ethiopië en het bekendmaken van de Ethiopische cultuur. Zo richtte zij in 2005 samen met vriendinnen een VZW op die Ethiopië Ik Wil Leven heette, waarbij dat ze geld inzamelde voor het oprichten van een kraamkliniek in Tigray. In 2010 wordt deze droom realiteit en ontvangt ze voor haar vredeswerk ook de eretitel van vredesvrouw van de Vlaamse Vrouwenraad. Jarenlang gaat Ethiopië eigenlijk de goede richting uit met als hoogtepunt in 2018 een vredesakkoord met buurland Eritrea. Maar na amper 2 jaar heerst er wederom een oorlog in Ethiopië. Aan de ene zijde hebben we de TPLF, ook wel bekend als het Volksbevrijdingsfront van Tigray. En aan de andere kant hebben we de Ethiopian National Defense Force, ondersteund door militia uit de Amhara-regio, door buurlanden Eritrea en Somalië, maar ook de Arabische Emiraten. Deze oorlog die ontpopt zich op het moment dat de COVID-19-pandemie door het land raast en de regio wordt geterroriseerd door een sprinkhanenplaag die nefast is voor de graanopbrengsten. Dag Rishan, op dit moment woedt er een conflict in uw geboortestreek. Wat ligt er volgens u aan de basis van dit conflict?
Een conflict zo komt niet zomaar, maar evalueert van tijd na tijd of van generatie tot generatie. Om te begrijpen wat dan nu aan in Tigray had, ik wil enkele jaren terugkeren. De eerste keizer Haile Selassie was een feudalisme of een keizerlijke regime. Ja. Vandaar was Mengistu gekomen. Mengistu, Haile Mariam, was zijn beleid opgebaseerd of geïnspireerd op communisten. En die heeft dan de etnisch en de religieus autonoom gecentraliseerd eigenlijk. Dat was voor zoveel Ethiopiërs kwaad bloed veroorzaakt. En daarna van de Mele Senawi op macht gekomen, die was van een Tigray. Ja. Die heeft dat decentralisering gedaan. Dat is eigenlijk dat de regionaal, elke regio met etnisch en etniciteit, met elke regio met zijn eigen taal, eigenlijk volledig onafhankelijk gekregen. Dat elke regio met zijn eigen taal mocht leren en gebruiken en zijn eigen wet mocht uitvoeren. Nu hebben wij AWJ die weer terug gaat en de macht centraliseerde ten koste van de regionale autonomie.
Ja, en wat is er dan precies gebeurd in Tigray eind vorig jaar, waardoor dat de federale staat eigenlijk is binnengevallen?
Wel, eigenlijk, ik ben niet politieker en het is eigenlijk van hieruit daarover uit te leggen. Maar wat dat daar gebeurd is, AWJ op elke manier heeft het de verkiezing vertraagd.
Welke verkiezingen?
De nationale verkiezingen.
Okay.
Heeft het dus, maar alles, en dan de eerste was het oké, okay, maar daarna was nog een keer tijd gevraagd om te verlangen en, door de COVID. Maar in Ethiopië was al misschien 20 mensen, ik ben niet zeker, besmet. En de Tigray-regio, de TPLF, die vroeger eigenlijk 27 jaar Ethiopië bestuurd hadden, die in hand tijd was de wet, hij maakt de grondwet. En toen hebben zij gevraagd, nee, de verkiezing moet georganiseerd zijn, anders de grondwet zal vernietigd worden. En van hem, het mocht niet, ze hebben dan een verkiezing, een regionale verkiezing georganiseerd. En dat is denk ik dat al de conflicten, die eigenlijk zo ver voor de veroorzaakt is voor die
oorlog. Hicham, de situatie klinkt zeer verontrustend, maar tegelijkertijd hoor ik en voel ik aan de manier waarop je dit vertelt, dat je niet helemaal verwonderd bent. Heb je dit al eerder meegemaakt en kan je ons daar iets meer over vertellen?
Ja, het is niet de eerste keer voor mij. Nee, het verhaal herhaalt zichzelf. Ik was de eerste hongernood, was ik een kleine meisje. Mijn vader was een ambtenaar. Of hij werkte toen als een gouverneur, kan je noemen. Exact de benaming weet ik niet. Als ik verander het naar onze Nederlandse taal. Maar het is toen. Hij moest van Zalambessa naar een regio, Wajrat, verplaatst. Omdat dat daar een hongernood, waar dat hongernood beheerst. En ik was ook bij. Later was ik achtergegaan naar mijn papa. Dat was heel erg. Heel erg voor een kleine meisje like ik. De hongernood, dat is dat de wereld kant de hongernood die in, als ik niet mis was 72 mm-hmm. of zo, ja, en dus.
En de tweede hongersnood, heb je die dan ook meegemaakt?
Ja, de tweede hongernood, zoals ik gezegd heb, het verhaal herhaalt zelf. Ik was volwassen toen en ik werkte kort voor een World Vision, voor een korte tijd, dat is dat je de mensen, talen, van huis tot huis, dorpen, en toen was ook de hongernood, dan weet je hoeveel kinderen, hoeveel volwassenen, dan weet je voor zoveel gezinnen, zoveel heraan gegeven wordt. Dat was kort, en dan heb ik gezien hoe dat de hongernood was, dat was ook in Tigray. Kort daarna heb ik dan werk gevonden bij RRC. Dat is ook een organisatie. Al die goederen, al die helpen die van buiten afkomen, van Europa, Amerika, noem het maar, die komt naar RRC. Dan van RRC verdeeld naar de plattelanden, noem het maar, steden, en naar de mensen toe.
Ja.
Maar daar was een heel groot probleem. Toen was tijdens Mengistu, die communist. Dus overal waren zijn volgelingen, noem het maar. Zij noemen dat de apostels van de communisten. Die zijn kameraden noemen ze, Isopa, Ako, Isopa. Die waren ze in alle steden. Hun salarie, hun loon, maandloon was niet zoveel. Wat gebeurt er dan? Die heraan die alleen voor de armen gekomen is, verkocht en aan haar meer geld gegeven voor de luxe, voor de extra dingen dat nodig hebben. En wie misbruikt dan daarbij ook de baas van de RRC, waar ik zelf getuigen ben, is ook, hij verkocht ook. Terwijl dat mensen dagelijks sterven. En ik herinner mij, die tot vandaag in mijn geheugen heeft, een moeder met 3 kindjes, die komt om hulp te krijgen, om heraan te krijgen. En zij geven haar afspraak. Kom maar, woensdag. Gewoon. Voor haar was een paar kilo genoeg. Zij komt terecht. Zij verzwakt, zij wordt moe. Vandaag is het zo, vandaag we hebben een meeting, vandaag, zij komt. Dus na een maand een stuk komt zij met 2 kindjes en daarna met 1 kindje. Dus ondertussen waren er 2 gestorven.
En wat is dan precies die derde hongersnood?
De derde hongersnood is eigenlijk sinds de Abiy op macht kwam. 2 jaar in een stuk heeft het eigenlijk die groene waar Addis Abeba, maar alleen, niet gebruikt. Het is op systematisch graan die naar Tigray geladen zijn, verbrand, de chauffeur vermoord. Dus de Tigrayans moeten eigenlijk via Afar bijna 3 maanden rijden. Op zo'n manier was al 2,5 jaar systematisch Tigray verhongerd. Maar het was vrede, het was stabiel, het was veilig. dus de, nu, de, in november, oktober, september, voor de oorlog, was een spring gegaan. En de tweede keer, en de spring gegaan, hadden een tijdje doorvoer. En ze waren dan met meer springen gaan weer gekomen. En alles wat dat eigenlijk op dat moment waar dat geoost wordt, op dat moment wanneer dat eigenlijk goed klaar was, gaan graan, gaan mais, alle gewassen vernietigd door de springen gaan. En de Tigrayans of de Tigray-regime en zelfs de bevolking gewoon op alle middelen, op alle manieren helpen gevraagd. Het was ook een drone die voor Tigray was gestuurd van een Tigray-gemeenschap van een buitenland. Die heeft het geweigerd. Daardoor...
Wie heeft het geweigerd?
De Abiy heeft het geweigerd. Dr. Abiy heeft het geweigerd. En daardoor was eigenlijk alles wat dat op het veld... eigenlijk kwijtgeraakt. Dat was één van de hongersnood. Dan, wat dat iets over was, nu was de oorlog begonnen, juist wanneer dat de laatste kans dat zij hadden om te oosten, wat dat zij gezegd hebben, is eigenlijk dan door de oorlog verbrand. Ze hebben verbrand, de Eritreanse soldaten hebben ze verbrand op het veld. Wat dat klaar was om te dorsen, was verbrand. En op zo'n manier, en dan nu is in totaal is eigenlijk alles gebombardeerd. Het huis wat dat ze hadden ook wat genomen naar Eritrea. Op zo'n manier is nu hongernood en dan 3 maanden geen toegang voor humanitaire aid, geen toegang voor journalisten, geen toegang voor dokters, geen toegang voor van buitenaf te zien hoe dat daar geliefd wordt, maar op zo'n manier vermoord je dan systematisch de mensen door honger. Honger is in Ethiopië niet de eerste keer. Dus eigenlijk voor ons, voor Tigrayan, is de vierde keer systematisch alles oorlogwapen.
Wat moet er volgens jou nu gebeuren in Tigray? En heeft de Verenigde Naties daar een rol in te spelen?
Eigenlijk die geweld en die horror in Tigray direct te stoppen. En dan de vrede te herstellen, zeker in de, niet alleen in Tigray in Ethiopië, maar in de regio, Hoorn van Afrika. De vrede herstellen in Ethiopië zal ook de vrede in de Hoorn van Afrika zijn en herstellen. Omdat dat nu aan te verzuren is en het is een beetje besmettelijk aan te worden is. Die oorlog. En daar is eigenlijk onvoorwaardelijk humanitaire hulp toelaten naar Tigray. En ook een onafhankelijk onderzoek in Tigray voor al die massamoord en verkrachting. Er zijn meer dan 3000 vrouwen verkracht. En ik dank jullie allemaal voor deze kans. En hopelijk de tweede interview zal na vrede in Tigray zijn. In elk geval, ik ben dankbaar en ik dank jullie van de diepste van mijn hart. In mijn naam en in de naam van de Tigray diaspora's. En ja.